Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 64, het tiende vers. Psalm 64, vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. Psalm 64, het tiende vers. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 16e hoofdstuk, de eerste 20 versen. Ik noemde u Matthäus 16 tot en met vers 20, maar doen wij vooraf met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen waarna we zingen uit Psalm 2, het 7e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ter derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. lezen nu Matthäus 16 vanaf vers 1 tot en met 20. En de Farizeeën en Sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende, begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, als het avond geworden is, zegt gij, schoon weder, want de hemel is rood. En des morgens, heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Het boze en overspelige geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hen verlatende ging hij weg. En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mede te nemen. En Jezus zeide tot hen, zie toe en wacht u van de zuurdeesem der Farizeeën en Sadduceeën. En ze overlegden bij zichzelf, zeggende, het is omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus wetende, zeide tot hen, wat overlegt gij bij uzelf, van gij, kleingelovigen, dat gij geen broden medegenomen hebt? Verstaat gij nog niet? En gedenkt gij niet aan de 5 broden der 5000 mannen, en hoevele korven gij opraapt? Nog aan de 7 broden der 4000 mannen, en hoevele manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb? Als ik zeide dat gij u wachten zoudt van de zuurdeesem, de Farizeeën en Sadduceeën. Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat zij zich wachten zouden van de zuurdeesem des broods, maar van de leer der Farizeeën en Sadduceeën. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus.
Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 80, daarvan de versen 9 en 10. Psalm 80, vers 9 en 10. Keer weer, o God, der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. En dan moet u straks vooral ook eens letten op het 10e vers. Daar wordt gesproken over 's mensen zoon. Een oud-testamentische aankondiging van de zoon des mensen, waar het ook vanavond over gaat. Psalm 80, de versen 9 en 10. Gemeente, voorafgaand aan de bevestiging van broeder van Bimsbergen tot ouderling van de gemeente, mag ik u Gods woord bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 16 en daarvan de verse 13 tot en met 17. Matteüs 16, de verse 13 tot en met 17. En we lezen samen nog een keer de vraag uit het 15e vers. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Schrijven we onder dit schriftgedeelte als thema de belijdenis van een ambtsdrager. De belijdenis van een ambtsdrager. Drie gedachten. Ten eerste meningen over Jezus, de versen 13 en 14. Ten tweede geloof in Jezus, vers 15 en 16. En ten derde zaligspreking door Jezus, vers 17. Dus de belijdenis van een ambtsdrager. Ten eerste meningen over Jezus. Ten tweede geloof in Jezus. En ten derde zaligspreking door Jezus. Dit nieuwtje was er onderhand wel af. Ze hadden zo een aantal maanden onder de prediking van Jezus van Nazareth gezeten. Maar bij nader inzien was hij toch wel eens erg scherp. En zijn reden was hard. Nee, er waren er velen die zich bedacht hadden, die keerden zich om en die gingen voortaan niet meer met hem. En er waren er ook die trouw bleven, die grote verwachtingen hadden van Jezus van Nazareth, want nog even dan zou hij wel naar voren stappen en dan zou hij toch de komst van de Messias wel gaan aankondigen. Als we Matteüs 16 lezen, dan is het openbare optreden van de Heer Jezus inmiddels zo'n 2 jaar bezig. En de meningen zijn zo onderhand wel gevormd. En de zaligmaker die neemt zijn discipelen mee, leert vers 13 ons naar Caesarea Philippi. Er waren in het Heilige Land 2 plaatsen met de naam Caesarea. De ene die lag aan de Middellandse Zee, werd ook wel Caesarea Maritima genoemd, van maritiem, van de marine aan de zee. Maar de Heer Jezus neemt zijn discipelen mee naar Caesarea Philippi. Caesarea door Philippus gebouwd helemaal in het noordoosten bij de bronnen van de Jordaan aan de voet van de Hermon. Zo ver naar de grens van het Rijk dat de echte vrome Joden beschouwden dat al als buitenland. Daar kon de zaligmaker in alle rust met zijn discipelen spreken. Hij neemt ze als het ware apart. En wat is dat nuttig voorafgaand aan een nieuwe ambtsperiode om eens apart genomen te worden door de zaligmaker zelf. Wat is dat ook in het ambtelijk leven steeds weer nodig. Om die stille momenten te kennen waarbij niet allerlei dingen gezegd hoeven te worden en niet allerlei dingen gedaan. Maar om in stilte met de meester te verkeren. En dat is niet alleen voor ambtsdragers nodig, maar voor ons allemaal. En als hij daar samen zit met zijn discipelen, vraagt de Heer Jezus, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Eerst even over die uitdrukking, zoon des mensen. De naamvallen zijn al tientallen jaren geleden uit de Nederlandse taal geschrapt. En wij zouden bijna denken dat dit betekent zoon van de mensen, meervoud. Maar dat betekent het niet, dan had er zoon der mensen gestaan. Zoon des mensen betekent zoon van de mens, enkelvoud. En dat is een uitdrukking. Wij zouden zeggen dat is heel gewoon. Alle mannen hier kunnen zeggen dat zij de zoon van de mens zijn. Dat tekent iets van ons mens zijn. Dat geldt van ons allen, dat hebben wij gezamenlijk. En als de Heer Jezus zich in de evangelie zoon des mensen noemt, dan heeft dat iets verbergends in zich. Hij was niet bijzonder om te zien. Hij liep niet met een stralenkrans om zijn hoofd. Het was een mens zoals alle anderen. Voor het natuurlijk oog geldt het, hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Niets bijzonders aan hem te zien. Die titel zoon des mensen was aan de ene kant een verberging. Maar aan de andere kant, we hebben net Psalm 80 gezongen, wordt er in het Oude Testament al op 3 plaatsen verwezen naar de zoon des mensen. En dat blijkt dan in het tekstverband de Messias te zijn. In Psalm 80, in Psalm 2 en ook in Daniël 7. Daar wordt gesproken over de zoon van een mens die gezonden wordt tot behoud van zondaren. Dus met eenzelfde uitdrukking aan de ene kant verbergt Christus zich, maar aan de andere kant voor het geoefende geestelijk oor openbaart hij zich, want uit die titel hadden ze kunnen weten dat hij de van God gezondene was. En hij vraagt aan ze: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nee, hij vraagt niet: wat zeggen ze allemaal over mij? Want dan zou er van alles te vertellen zijn over dat voorbeeld in de preek. Dat was nou niet zo gepast en die uitdrukking was wel scherp en dat was wel erg mooi. Nee, hij vraagt: wie zeggen ze dat ik ben? Wie ben ik nu? Wie zien ze in me? Nou, daar hoeven de discipelen niet lang over na te denken. Ze wisten dat precies. Er waren er die dachten dat hij Johannes de Doper was, die uit de doden was opgestaan. Dat was de grote angst van koning Herodes. Dat degene die hij het hoofd af had laten hakken toch weer levend was geworden. En anderen zeiden: nee, het is Elia die door de profeet Maleachi is aangekondigd als voorloper. En weer anderen noemen de naam van Jeremia die in het apocryfe boek 4 Esra wordt genoemd als voorloper van de Messias. Er zijn heel veel meningen van mensen. En ze zijn heel verschillend, maar als we die zo eens even samennemen, dan is de overeenkomst dit. Ze zagen in hem wel een hele grote in het koninkrijk der hemelen. Ontegenzeggelijk een voorloper van de Messias. Maar met dit alles erkenden ze hem nog niet als de zaligmaker. Erkenden ze hem nog niet als de van God gezondene. En de discipelen geven hier eigenlijk nog niet eens een volledig antwoord, want dan had je ook nog de fariseeën en de schriftgeleerden die hem hadden uitgemaakt voor Beelzebul, de overste der duivelen. En aan de andere kant zullen er ook toen wel mensen zijn geweest die gewoon eens een keertje kwamen om te luisteren en verder helemaal geen mening hadden. Die na een preek weer gewoon door konden gaan met hun werk en die helemaal geen diepere gedachten hadden over Jezus van Nazareth. En wat die discipelen daar nu zo even onder woorden brengen, dat gebeurt eigenlijk nu nog steeds. Iedere zondag komt de prediking van de zaligmaker tot u. Die kent u, die hoort u. En dat is geen boodschap om aan te horen en dan weer over te gaan tot de orde van de dag. Onder de prediking van Jezus kun je niet neutraal blijven, maar die doet altijd wat. Dan is het aangrijpend dat er ook onder ons mensen zijn die worden genodigd om tot hem te komen, maar niet het minste verlangen hebben om dat daadwerkelijk te doen. Die morgenavond de preken van vandaag alweer vergeten zijn. En die door de week verder niet bezig zijn worstelend met het gehoorde woord om dat te herkauwen. Zo dicht bij de zaligheid en toch, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hij is een vriendelijk ontfermer voor zondaren. Maar die zonde weegt niet. En daarom blijf ik wie ik ben. Hij is degene die zijn bloed gestort heeft om de schuld weg te nemen. Maar die weegt alleen maar in de theorie. En daarom kunt u op afstand blijven staan. En ook nu zullen er mensen zijn onder het woord die de zaligmaker hoog achten. Die het fijn vinden om het evangelie te horen. Misschien is het voor u ook wel eens tot troost geweest dat het kan. Dat u zalig kunt worden. En dat de Heer Jezus zondaar ontvangt. En dat niemand te diep gezonken is. Misschien heeft u zich er wel eens over verwonderd. Misschien leeft u al jaren in het besef dat het anders moet worden. Ligt u er ook wel eens wakker van? Maar het blijft maar zo onopgelost. U kunt toch weer de week in, zonder zeker te weten dat die zaligmaker ook voor u gekomen is. Matteüs 16 is een ernstige spiegel. Wie is Christus voor mij geworden? En het thema van vanavond is de belijdenis van een ambtsdrager. Petrus moest in het ambt gaan dienen. En hij wordt daar in deze periode ook door de Heer Jezus zelf op voorbereid. En het blijkt dus ook nodig te zijn dat Petrus weet wat er zo al leeft onder de mensen. Het blijkt dus nodig te zijn om ervan op de hoogte te zijn hoe mensen tegen de zaligmaker aankijken, hoe ze hem op afstand houden, hoe ze hem verwerpen soms. Het is nodig om het onderscheid te kennen tussen gevoelsgeloof en waargeloof. Dat ieder woord over Jezus nog niet betekent dat iemand ook daadwerkelijk tot Jezus gekomen is. Het hoort ook bij de voorbereiding op de ambtsbediening dat je mensen kent. Dat je mensen kennis krijgt ook op geestelijk gebied. Om daar ook in pastoraten op bezoeken naar te luisteren en naar te vragen. En altijd weer naar die vraag die we nu in onze tweede gedachte gaan overdenken. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Onze tweede gedachte, geloof in Jezus. En dan is het opmerkelijke van Matteüs 16 dat de Heer Jezus helemaal niet ingaat op al die meningen die er leven. Hij gaat niet in discussie met zijn discipelen hoe dat nou komt of niet komt. Maar hij maakt de vraag gelijk heel persoonlijk. Heel concreet. Dat is ook vanavond van belang. Het kan zomaar zijn dat we onder het woord ineens voor anderen zitten te luisteren. Dat zou die eens moeten horen. En ik hoop dat zij dat nou eens ter harte neemt. En het is goed dat dat ook eens gezegd wordt. Nee, de Heer Jezus zegt het heel persoonlijk. En dan moeten we vanavond naar ons eigen hart kijken. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Jij, jongeren. Wie zeg jij dat hij is? U bejaarde, na zoveel jaren prediking, wie zegt u dat hij is? U die zo druk bent met uw baan, met zorgtaken, wie zegt u dat hij is? En u ook, dominee, die het op de kansel wel preekt, wie zegt u dat hij is? En ook u, ouderling, wie zegt u dat hij is? En dan gaat Petrus antwoord geven. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Als we dit zo oppervlakkig lezen, dan zou je als jongere kunnen zeggen, ja, dat soort antwoorden, dat moet ik ook op catechisatie leren. Dan moet ik ook zeggen wie de Heer Jezus is. Dan moet ik ook iets zeggen over de naam Christus en dat hij gekomen is als profeet, priester en koning. Dan moet ik ook iets zeggen over zijn natuur, een goddelijke natuur, menselijke natuur. Ja, maar Petrus gaat hier geen lesje dogmatiek op zeggen. Geen uit het hoofd geleerde catechisatievraag. We zullen het zo in de derde gedachte horen. Wat Petrus hier gaat zeggen, dat heeft de Vader hem geopenbaard. Petrus gaat niet afstandelijk beschrijven wie de zaligmaker is, maar hij mag vanuit zijn hart gaan zeggen wat hij van Christus gezien heeft, geleerd heeft en gekend heeft. Dit is geen vraag voor het hoofd alleen. Hoewel geloof natuurlijk niet buiten het hoofd omgaat, begrijp me goed, maar dit is een vraag voor het hart. Wat kennen we nu van Christus met het hart? Wat kennen we nu uit die persoonlijke ontmoetingen met de middelaar? Wat hebben we nu van hem gezien onder het woord? Heel persoonlijk. En dan is het Simon Petrus die antwoord gaat geven namens, nee, niet alle 12. Want Judas stond er ook tussen. Mensen konden het niet zien, maar hij stond toch op afstand. Ten diepste zonder de middelaar. Maar hij mag toch de tolk worden van zijn andere broeders. Hij mag gaan uitdrukken wie de zoon des mensen in zijn leven geworden is. Gij zijt de Christus. Ja, zo was Andreas tot hem gekomen daar in Johannes 1. Wij hebben de Christus gevonden. Het was maar één zinnetje van een ambtsdrager, maar het was genoeg. En Simon is meegegaan, mee met zijn broer. En als hij het hier nu uitspreekt, dan is het alsof hij zegt, inderdaad. Mijn broer heeft het gezegd, maar ik heb het ook gezien. Gij zijt de Christus. U bent de gezalfde. U bent door God gezonden om niet alleen anderen, maar ook mij zalig te maken. Ik heb u nodig, want u bent door God bevoegd gemaakt. U bent degene die mij behoudt. U bent alles geworden in mijn leven. Ik heb aan uw voeten gezeten en ik heb uw onderwijs gehoord. En dat was geest en leven voor mijn hart. En ook als er veel mensen weggingen, toen heb ik het mogen zeggen, tot wie zullen wij anders heen gaan? Want gij hebt de woorden van het eeuwige leven. In uw profetisch onderwijs is het leven van mijn ziel. Uw woorden alleen zijn het, die mijn hart konden troosten. Gij zijt de Christus, gezonden als koning. Ja, die momenten zijn er geweest. In het leven van Petrus, hoe hij vol bewondering zijn meester zag, die de macht had over de winden en over de vissen en over het brood. Hij heeft gezien dat Jezus de Almachtige was. Hij heeft zich willen voegen onder zijn genadeheerschappij. Nee, dat ging niet zonder slag of stoot, dat ging niet vanzelf. Want Petrus stond graag zelf aan het roer, maar toch, hij was ervoor ingewonnen. Dat Christus zijn koning was, dat Christus zijn meester was. Gezonden, ook als priester. Tja, hoeveel zou Petrus daarvan gekend hebben op dit punt? Je hoeft maar een paar versen verder te lezen en je merkt hoe blind Petrus daar nog voor was. Dat hij helemaal niet begreep dat de Heer Jezus moest gaan lijden en sterven. Ik las bij een verklaarder, met zijn belijdenis is zijn mond, zijn hart ver vooruit. Oftewel, hij zegt meer dingen dan dat hij eigenlijk van binnen kent. En dat is niet zo raar, want als het geloof Christus ziet, dan ziet het alles. Als je bij de zaligmaker bent, dan is er genoeg. Dan ontbreekt er helemaal niets. En dan denk je dat het nooit meer donker zou kunnen worden en dat je nooit meer gebrek zou kunnen lijden. Dat hoort bij het ware geloof. Als Christus in het oog is, dan is er genoeg. En Petrus beseft hier nog niet hoeveel hij eigenlijk nog leren moet. Dat is ook zo'n les als we mogen dienen in het ambt. Zelfs als we een speciale roeping hebben gekregen om te dienen als ouderling, als diaken, als dominee. Ook als er het ware zaligmakende geloof in Christus is, dan is het goed als we beseffen dat we nog heel veel moeten afleren en heel veel moeten bijleren. En dat er blinde vlekken zijn en dat er onderwijs is waarvoor we nog ingewonnen moeten worden. En dat de Heer nog handenvol werk aan ons zal hebben. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. De Zoon van de mens, ja zeker, echt mens. Vlees van mijn vlees, been van mijn been. Een mens, net als ik, met een hoofd en met een hart. Met ogen en met een tong. Eén van ons. Maar toch ook de Zoon van de levende God. In Christus zag hij niet zomaar een belangrijke profeet, een nieuwe rabbi. Maar hij had Christus woorden gehoord. En daar hoorde hij God zelf. Hij had Christus daden gezien. En daar zag hij God zelf. Dat heeft ook de apostel Johannes uitgedrukt in zijn evangelie als het ging om de zaligmaker. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Petrus zegt hier, u bent God en u bent mens. En zo'n zaligmaker heb ik nou nodig. Ik heb er een nodig die machtiger is dan alle mensen. Om mij te sturen, om mij te leiden, om de banden van de zonde te breken. Om de duisternis in mijn hart te verdrijven. Zo'n zaligmaker heb ik nodig en dat heb ik in u gevonden. Petrus mag vanuit zijn hart gaan zeggen wie Jezus voor hem is. Zou je dat ook kunnen zeggen? Als we onbekeerd zijn vanavond, dan kunnen we misschien heel veel vanuit de catechisatie en vanuit de geloofsleer vertellen over Jezus. Maar dan praten we toch nog steeds als een blinde over kleuren. Dan blijft het toch altijd nog op afstand. Wat is dat erg als we geen deel hebben aan Christus. Geen band hebben met de zaligmaker. Dat betekent dat je in de duisternis leeft. Dat je voor eigen rekening leeft. Dat je in je zonde bent. Dat je geen toekomst hebt. Dat je de ellendigste bent van heel Den Haag. Horend bij het kleine groepje mensen wat vandaag het evangelie horen mag. En toch op afstand te blijven. En aan wie ligt dat nou? Ligt dat aan de zaligmaker? Hij zal het straks zeggen. Zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Achter Christus is plaats voor zondige mensen, voor dwarse mensen, voor harde mensen, voor hopeloze mensen. Achter Christus is plaats voor de grootste van de zondaren. Dan kunt u toch niet zeggen dat het niet kan. Hoeveel genadetijd denkt u nog te hebben? Hoe lang denkt u nog dat u het uit kunt stellen? Zoek toch vandaag nog het leven in Christus, want hij is de zaligmaker die nodigt en die roept en die lokt. En die er nog nooit een heeft weggezonden die hem nodig had tot zijn behoud. Ga toch niet door zonder hem, want je komt er echt mee om. Het ware geloof dat richt zich op Christus. Dat gaat niet allerlei vastheid en troost in zichzelf vinden. Het ware geloof kijkt wel naar binnen, dat krijgt wel zelfkennis, maar vindt daar niets anders als tekort en schuld en zonde en inblijvende verdorvenheid. Als het ware geloof met dat ene oog naar binnen kijkt, dan voelt ze zich verloren, wanhopig. Maar het ware geloof leert juist dat de zaligheid buiten ligt, in Christus. Het ware geloof leert ook Jezus daadwerkelijk kennen door persoonlijke ontmoeting. En dan een woord voor degene die zeggen dat ze de Heere vrezen. Mag ik u vragen, hoe zit dat nou bij u? Als ik u nou zou vragen, hoe heeft de Heer in uw leven gewerkt? Waarom gelooft u van uzelf ook dat u een kind van God bent? Gaat u dan vertellen over toen heb ik dit gelezen en toen heb ik dat gezegd en dat vond ik ook heel mooi en dat sprak me aan? Een verhaal met heel veel ik? Een verhaal waarin u rust vindt in uw daden, in uw keus, in uw gevoel? Of mag u net als Petrus het voorwerp van het geloof buiten u kennen? En dan ga je nou Gods kinderen aan herkennen. Hoe meer ze van de Heer leren, hoe meer ze geworteld en gefundeerd zijn buiten zichzelf. Hij moet wassen en ik minder worden, dat betekent echt dat er een kruis moet door mijn ik. Steeds weer en steeds meer. En misschien zit er vanavond ook wel iemand onder het woord die moet zeggen, ik sta er zo buiten. Zou dat nou ook voor mij kunnen? Voor wie het een worsteling is om behouden te worden. Ja, op zondag in de kerk onder het woord, dan is het wel eens zo goed. Een wonder, als die zaligmaker wordt getekend in het woord. Als hij als het ware zelf aan het woord is om te roepen, om te nodigen. En dan zit je thuis op de bank en dan komen die gedachten weer, ja maar. Dat is niet voor u en je moet wel verkoren zijn en je bent niet oprecht. En u kent dat wel. Maar dan moeten we nog eens goed lezen wat Christus eigenlijk vroeg. Die vraagt niet aan Petrus, wat heb je? Maar die vraagt, wie zeg je dat ik ben? En beantwoord die vraag dan vanavond is in de stilte. Niet of u wat goeds over uzelf te vertellen hebt, niet of u wat bezit. Maar zou u nou heel stil tussen hem en je ziel kunnen zeggen. Wie hij geworden is. Wat je in hem hebt gezien. Wat je van hem nodig hebt. Kinderen van God, dat is toch altijd weer de kern. Die geloofsontmoeting met Christus. En daar hebben we de neiging, zeker als we al langere tijd de Heer mogen vrezen, om een heel verhaal op te gaan bouwen. Misschien houdt u ook wel een dagboek bij en er staat die zondag en die psalm die heeft me geraakt. En die dag heb ik dat voor moois gelezen En dan kun je zo een heel leven bezig zijn met van alles bij elkaar vergaderen. Allemaal mooie dingen. Allemaal ontroerend. Maar als we nou gaan sterven. Het wordt eeuwigheid. Het wordt God ontmoeten. Dan is er echt maar één ding wat troost geeft. Dan is er echt maar één ding dat behoudt. En dat is wat dunkt u van de Christus. En allerlei andere dingen die kunnen wel kostbaar zijn en die kunnen wel mooi zijn. Maar dat zal dan als het erop aankomt soms toch maar blijken franje te zijn. En dit is de kern. En vraag nou aan de Heer of u daar meer en meer op gefundeerd mag worden. Op die ene naam, op die ene persoon. En niets van onszelf erbij. Want we zijn vaak zo goed bekeerd en zo gelovig. We hebben vaak zoveel. Maar het ware geloof, dat is die lege hand, die bedelend bij die rijke Christus komt, om het van hem te krijgen. De belijdenis van een ambtsdrager, voordat Petrus de wereld wordt ingestuurd als apostel, neemt Christus hem eerst apart. Ambtsdrager, wie zegt gij dat ik ben? Als je dienen mag als ouderling, als diaken, wie zegt gij dat ik ben? Het is voor ons allemaal nodig, maar wel in het bijzonder om een ambtsdrager van Christus te zijn. Om eerst hem te kennen en dan op zijn bevel, met zijn roeping, het werk ter hand te nemen. En op die geloofsbelijdenis volgt in de derde plaats ook nog een zaligspreking. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Bariona. Je hoort nogal eens de vraag, hoe kun je nou er zeker van zijn dat het werk van de Heer in je leven is? En kun je er überhaupt zeker van zijn? Mag dat wel? Of is dat hoogmoedig? Is het niet zo dat kinderen van God altijd blijven twijfelen? Nou, Matteüs 16 geeft daar een heel duidelijk antwoord op. Het is mogelijk om daar op goede gronden zeker van te zijn. Petrus krijgt het hier te horen uit de mond van zijn meester zelf en die liegt nooit. Zalig zijt gij. Petrus wordt zalig gesproken door Christus zelf. Het woord zalig, dat klinkt wel vaker in de evangelie. Wie van ons denkt dan niet aan de bergreden? Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dat is een zaligspreking die wordt verkondigd over de hele schare. Die zaligspreking wordt ook verkondigd in de prediking. Wie hongert naar de gerechtigheid, die is zalig. Nee, niet omdat hij honger heeft, maar omdat hij verzadigd zal worden. Dat is wel een verschil. Maar die zaligspreking, die klinkt tot allen. En wat kan dat ook een hoop geven? En wat kan dat ook een troost geven? Als er in het woord de belofte klinkt dat wie in Christus gelooft niet verloren zal gaan. Wat kan dat ook een bemoediging zijn. Als je hoort dat wie in hem gelooft het eeuwige leven heeft. En Daarom moeten die beloften gepredikt worden. Onze Dordtse leerregels noemen dat ook in hoofdstuk 5 om, als het gaat om het krijgen van geloofszekerheid, het eerste, de belofte van het evangelie die gepredikt worden. Maar dan hoor ik bij mezelf wel iemand denken, ja maar, dat is natuurlijk helemaal waar. Er zijn wel momenten dat ik mag geloven dat het mij om Jezus te doen is. Maar er zijn ook zoveel andere momenten in mijn leven. Dan denk ik, had ik eigenlijk wel honger? Ik ben zo druk met deze tijd. Ik ben weer zo druk met andere dingen geweest. Was het wel echt? Was het wel oprecht? En dan kan het zijn, als het licht van Gods geest daarbij ontbreekt, dat alles weer geschud wordt en dat alles weer getwijfeld wordt. Dat die belofte wel waar is, maar dat ik niet weet of die belofte ook voor mij is. En in onze tekst vanavond, dan lezen we niet alleen een algemene zaligspreking, die als belofte tot allen gepredikt wordt, maar een persoonlijke. Persoonlijk tot het hart van Petrus gericht. Zalig zijt gij, Simon Barjona. En dat is het tweede wat onze Dordtse leerregels zeggen. Als het gaat om het krijgen van zekerheid, dat is niet alleen de belofte die gepredikt wordt in het evangelie, maar ook het innerlijke getuigenis van Gods geest, het persoonlijke. Net zoals bij Petrus. Nee, bij ons natuurlijk niet meer met een hoorbare stem van Christus, maar wel dat Christus een woord van de prediking neemt. Of een woord wat je thuis leest. En zo met kracht toepast op je hart. Dat de Heilige Geest hier van binnen gaat getuigen met onze geest. Dat we kinderen God zijn. Dat je dan met die psalm mag zingen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Kent u die zaligsprekingen? Ja, in de prediking mag u ze allemaal horen. En dat meent de Heer. Maar kent u ook die zaligspreking heel persoonlijk in het hart? Dat innerlijke getuigenis, die persoonlijke toepassing. We moeten die twee niet losmaken van elkaar. Dat hoort bij elkaar. De prediking van de belofte alleen zal niet genoeg zijn om overtuigde zielen te troosten. Het kan wel eens even wat hoop geven. Maar als je twee kenmerken vindt die op je ziel van toepassing zijn, vind je er misschien wel weer drie die niet van toepassing zijn. Wat is er daarbij nodig dat de Heilige Geest ook persoonlijk tot je ziel spreekt? Als het ware de stem van Christus hier binnen laat horen, zalig zijt gij. Maar ook de andere kant op moeten we het niet losmaken. De Heilige Geest geeft geen verzekeringen, geen bevestigingen buiten het woord om. De Heere werkt door woord en geest. En die twee moeten we maar heel dicht bij elkaar houden. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Waarom? Waarom noemt de Heer Jezus Simon dan zalig? Gaat hij zeggen, Petrus, dat heb je nou eens mooi gezegd. Petrus, wat ben ik blij dat jij dat zo beleeft. Petrus, nou ben je zalig omdat je die goede keus gedaan hebt. Jij neemt mij tenminste wel aan. Jij hebt mij tenminste wel lief. Nee. Nou gaat Christus in die zaligspreking hem zalig noemen. Omdat wat Petrus zegt, dat heeft hij niet zelf bedacht. Dat is geen vrucht van zijn keuze. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Vlees en bloed, zoals wij zijn als mensen, die komen niet tot deze geloofskennis. Die komen hoogstens tot een bepaalde hoogachting van Christus, maar blijven toch altijd weer op afstand staan. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Mijn Vader. De Vader die Jezus naar de aarde zond. Om de zaligheid te verdienen door zijn gehoorzaamheid, door zijn lijden, door zijn sterven, door zijn offer. Diezelfde Vader die gaat ook Jezus bekendmaken, openbaren in het hart. Jezus is volgens onze tekst kennelijk een verborgenheid. Ook als hij helder gepredikt wordt, ook op een Bijbelse wijze, weet u daarvan hoe het zo verborgen kan zijn? Dat je het als het ware in de nevels wel in de verte ziet liggen, maar hoe kom ik daar nu en hoe is het nu voor mij? Dan zegt Jezus, mijn Vader die in de hemelen is, die openbaart dat. Die maakt dat bekend, die maakt dat helder, die onderwijst daarin. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Om jou tot geloof te brengen, is niets minder nodig dan de almachtige trekkende kracht van de Vader. Om u bij Christus te krijgen is niet een aansporing nodig, niet een duwtje, maar niets minder dan de trekkende kracht van Vader zelf. En dan is het ook waar, maar als de Vader trekt, dan kun je zo ongelovig niet zijn en zo koud niet zijn en zo blind niet zijn. Dan kun je niet zoveel boezemzonde hebben, maar dan kom je. Nee, niet onder dwang. Hij werkt niet met hard geweld. Zoals de veiligheidsdiensten in die landen waar onderdrukking heerst. Maar hij wint in. Hij maakt Christus zo heerlijk in het hart. Dat je ziel zich daarna richt zoals een kompasnaald naar het noorden. Hou je nog maar één verlangen over. Eén naam. Christus moet ik hebben. Ik moet bij Jezus zijn. Zalig zijt gij, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Daarin wordt de Vader verheerlijkt, als zijn Zoon wordt gekend, als zijn Zoon wordt geliefd. En dat is ook het werk van Christus geweest op de aarde, om zijn Vader te verheerlijken. En dat gaat hij ook uitwerken in het hart van alle gelovigen. Het gaat niet in de eerste plaats om uw behoud. Het gaat niet in de eerste plaats om uw troost, maar het gaat erom dat in uw leven God aan zijn eer komt. Dat de Vader wordt verheerlijkt. Mijn Vader die in de hemelen is. De zaligheid komt van boven. Dat is niet een geploeter door van beneden aan op te werken en hopelijk nog eens te bereiken wat daar zo hoog hangt. Nee, de zaligheid komt van de Vader die in de hemelen is. De Vader verheerlijkt Christus, maakt Christus bekend, brengt bij Christus. En de zaligheid komt weer terug bij de Vader die in de hemelen is. Die ontroerende tekst uit de Korinthebrief. Als alle dingen gereed zijn, als de kerk voltooid is, dan zal Christus zijn hele rijk, al zijn kinderen, het hele gebouw, weer overgeven aan de handen van zijn Vader. En dan zal God zijn. Alles. En in allen. Zalig zijt gij. Dat is een zalig begin van een ambtsbediening. Als Jezus zelf het zegt in het hart. Zalig zijt gij. Dan ben je zalig. Als hij het zelf afkondigt. Dan kan je de toekomst in. Al zou een derde wereldoorlog ontbranden. Zalig zijt gij. Dan kun je weer opstaan van je ziekbed en toch het werk ter hand nemen. Zalig zijt gij, want het werk van de Vader gaat door de hand van Christus nog steeds gelukkig voort. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 23, het derde vers. Psalm 23, vers 3. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, vers 3. Gemeente, lezen wij nu met elkaar het formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen. En we lezen vanavond alleen de gedeelten die voor het ouderlingenambt van toepassing zijn. En daar lezen we het formulier: geliefde christenen, gijlieden weten hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de naam van onze tegenwoordige medebroeder Cornelis Johannes Rudolf van Binsbergen, die tot de dienst van het ouderlingschap van deze gemeente verkoren is, om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voortgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeder die men bevestigen zal, en voorts alle die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van de regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren, zullen dubbele eerwaardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer en de andere niet. De eerste waren de dienaars des woords en herders, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaars des woords. Want Paulus in Romeinen 12 vers 8 gesproken hebbend van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is dat hij zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij, onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de andere die het evangelie prediken tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament de gewone levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren. Als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het der gemeente, hetwelk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen, met de dienaren des woords, opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naastiglijk toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt, in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen, en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan, en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen, en in alle voorvallende zaken, die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel der dienaars des woords. Ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden. En dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20 vers 28. Waar de apostel vermaand naastige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf geduriglijk te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Mag ik nu broeder van Binsbergen vragen om op te staan van zijn zitplaats en antwoord te geven op de vragen die ik stellen zal. Ten einde dan, geliefde broeder Cornelis Johannes Rudolf van Binsbergen, en iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen. Zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderling, of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettiglijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Oude en Nieuwe Testaments houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk het hiervoor beschreven is, volgens deze leer, getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Gij, ouderling Cornelis Johannes Rudolf van Binsbergen, in de kerkregering nevens dit dienaars des woords. En ook belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpend aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Cornelis Johannes Rudolf van Binsbergen, wat is daarop uw antwoord? De almogende God en Vader, geven u zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar mag verkeren. Amen. Zo wees dan gij, ouderling, naastig in de regering der kerk, die u nevens de dienaars des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof het welk is in Christus Jezus en je naam als ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze man als dienstknecht van God. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten. Begeef u gewilliglijk onder zijn opzicht en regering. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geeft mildelijk en deelt gaarne mede. En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, omdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Broeder van Binsbergen, na het voorlezen van een formulier van de Kerk van de Reformatie, kunnen we eigenlijk het beste alleen maar even in stilte laten bezinken wat ons aan ambtsleer is voorgehouden door de Kerk der Eeuwen. Maar het is een gebruik in onze gemeente om daar ook wat persoonlijke woorden aan toe te voegen. Dus vanavond dat ook. In de vermaning na uw ja-woord is er gesproken over het zijn van een wachter over het huis van God en een ieder getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Als we zo de gemeente rondkijken, dan zien we allemaal mensen. Voor mij zijn het over het algemeen mensen zonder een naam, maar u kent ze bij namen. En u weet veel meer van hun achtergronden, van wat hen bezighoudt en hoe hun leven is. Maar het is goed voordat u een preek gaat lezen, een gebed gaat doen. Gaat catechiseren of de gemeente ingaan om de Here te vragen, laat me toch de zielen zien. Want dan zullen hier mensen zitten, de een vinden we sympathiek en de ander minder sympathiek. Met de een kunnen we goed doorheen deuren en de andere niet. Maar het zijn allemaal mensen met een ziel die naar de eeuwigheid onderweg is. Een ziel die ook behouden moet worden. Door bekering, door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat geeft een hele diepe ernst aan de ambtsbediening. Want dan legt de Heer iets heel kostbaars ook in mensenhanden. En dan roept hij op om het werk van een wachter te doen. Een wachter die waakt als anderen slapen. Waakt om te zien of er gevaren dreigen. Een wachter moet zo nodig soms groot alarm slaan. Het is niet aangenaam om in je slaap gestoord te worden en ook geruste zondaren willen niet in hun rust gestoord worden. Maar de getrouwe wachter moet soms groot alarm blazen omdat het niet goed gaat in levens. En dat is een boodschap die niet naar de mens is. We leven in een tijd waarin de sfeer is ieder zijn eigen ding. U vindt dit en ik vind dat. En laat elkaar respecteren en waarderen. Maar dat is geen Bijbelse houding. De Bijbelse houding is roep. Als er gevaar dreigt. Vermaan. Niet in de zin van een vinger omhoog om die ander eens vanuit de hoogte te corrigeren. Maar onderwijs. Met de bewogenheid die Christus Jezus ook stempelde. Denk toch wat tot uw vrede dient. Om zo zondaren te roepen van hun verkeerde weg. Om ze zo te wijzen op de genade die in Christus is. Om zo die goede meester aan te prijzen. Om zo zorg te dragen voor de zielen. En dan zullen we in het ambtelijk werk merken dat wij zelf niet in staat zijn om zielen te bereiken. Dat wij mensen niet kunnen bekeren. Dat wij ook niemand de genade kunnen geven. Dat wij geen zielenvragen kunnen oplossen. Dat vraagt de Heer ook niet van ons. Die vraagt in getrouwheid. Op een Bijbelse wijze het werk doen. Met ernst, met liefde en met bewogenheid. En dan wordt er van een ambtsdrager niet minder verwacht, maar ook niet meer dan een wegwijzer te zijn. Een wegwijzer die wijst op het spoor van Gods geboden. Die wijst naar die enige middelaar. En die na afloop van iedere ambtelijke verrichting thuis de knieën mag buigen. Met het gebed of de Here. Het geringe werk tot een zegen wil stellen. Wat zou het een wonder zijn als de eeuwigheid komt en de Heer dan gaat openbaren wat die ambtelijke bediening heeft uitgewerkt. Dat blijft hier beneden vaak voor ons een geheim, een verborgenheid. Dat zou ook niet goed zijn voor ons mensen als we dat zouden zien, hoe we allemaal gebruikt worden. Maar ambtsdragers, die worden niet te vergeefs aangesteld. En zo wens ik u van harte toe om bediend te worden vanuit Christus zelf. Om zijn beeld te mogen vertonen. Om zo een trouwe wachter te zijn. Om mensen niet naar de mond te praten. Maar om de mond van Christus te mogen zijn. Tot deze gemeente. Dat geven de Heere. Ik wil ook uw vrouw, ik ken haar niet, dus ik weet niet naar wie ik moet kijken. Van harte daarin de zegen van de Heere toewensen. Als u uw man keer op keer mag afstaan voor het gemeentewerk. En dat zijn ook in een kleine gemeente als dit toch heel veel avonden. En dat valt ook niet altijd mee met een opgroeiend gezin. Maar het is een hele grote steun voor een ambtsdrager. En ik mag het uit ervaring zeggen. Om te weten als je op pad gaat naar soms moeilijke gesprekken. Soms dingen waar je enorm tegenop ziet. Als je vrouw dan in de stilte biddend achterblijft. Om de Heere vraagt om zijn genade, om zijn hulp en zijn wijsheid. Dan krijgt u van de Heere de roeping om uw man in liefde en biddend af te staan voor de dienst van de Heere. En met het gebed of jullie ook zelf als gezin in die genade mogen delen. En ook de drie dochters die jullie mochten krijgen van de Heere. Papa die wordt nu door de Heere geroepen in een ambt. En dat is iets heel moois. Dat is een hele grote eer. Vroeger zeiden ze verwaardiging. En dan hoop ik dat jullie je vader daarin ook zullen steunen. Ook als die wel eens een keertje extra weg moet. Maar dat je ook zult vragen, mag ik nu ook zelf in mijn jonge leven die belijdenis leren kennen. Die Petrus hier mocht afleggen. Want dat is niet voorbehouden aan ouderlingen en diaken en de dominees. Maar dat wil de Heere leren aan jongeren, aan kinderen, aan ouderen. En gemeente van Den Haag Scheveningen, stadsgemeente krimpt, dat is waar. Maar wat heeft de Heere weer gezorgd? Dat de vacatures weer werden vervuld. En ambtsdrager worden, dat is geen erebaan. Dat is ook geen vrijwilligerswerk voor de kerk. Maar ambtsdrager zijn, dat is een roeping van Christus. Een ambtsdrager is een hemelvaartsgeschenk. En dan mag u in de bevestiging van een ambtsdrager zien dat de Heere nog voor deze gemeente zorgen wil. En dat de Heere hier nog werken wil. En dan hoop ik dat u alle broeders samen, door dominee in Nazareth, zult dragen in het gebed. Dat zijn koninkrijk zal komen. Ook hier in deze grote stad. Bid u ze maar vol. Dat zullen ze merken. In het ambtelijk werk. Want niets is zo moeilijk om een biddeloze gemeente in te trekken. Maar niets maakt het ambtelijk werk ook zo vreugdevol. Als je weet dat er mensen zijn die meedragen. Niet alleen op zondag, maar ook door de week. De Heere gedenken u, ook als kleine gemeente. Maar de Heere telt niet in grote aantallen. Christus ging het land door om de enkeling te zoeken. En Paulus is wel eens naar een stad geweest. Voor een paar groepjes mensen. En zo geven de Heere u allen zijn zegen. Hij werken die geloofsbelijdenis van Petrus. In uw aller hart en leven. We zullen nu de bevestigde broeder gaan toezingen. En indien mogelijk doen we dat staande. Uit Psalm 28 vers 6. Psalm 28 vers 6. God geeft zijn gunst volk moed en krachten. Hij zal in weerwil aller machten zijn rijksgezalfde staag behoeden. Psalm 28, het zesde vers. Zo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God al dus aanroepen. En met het dankgebed uit het formulier besluiten we tevens deze dienst. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u belieft heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis en die begiftigd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer, in de wandel, in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naarstig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der almoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, en in eer houdende om huns ambtswil. Geef de rijken milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen. Ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen wij nu nog tot slot uit Psalm 84, het zesde vers. Psalm 84, vers 6. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 84. brengt, ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.